Hoi luisteraar, wij zijn Hugo, Max en Leon van de Grote Podcastlas. Wij zijn drie geografen en elke week behandelen wij een ander land.
We spreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten.
De nijlpaarden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië en het verschil tussen een sheik en een emir zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen.
Maar we bespreken ook de geopolitieke invloed van China in Afrika en de impact van het Europese kolonialisme.
Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de Grote Podcastlas.
Hallo daar, fijn dat je luistert naar Boeken FM. Heb je een vraag voor ons? Stuur dan een mail naar boekenfm@dasmag.nl. En we zijn ook te vinden op Instagram, @boekenfm. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast-app. En geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren. Dat heb ik wel eens... Heeft dat in de New Yorker gestaan? Kan dat?
Al die verhalen zullen wel ergens gepubliceerd hebben.
Ik lees blijkbaar de New Yorker. Dat is
de New Yorker. Is nou de New Yorker of de Paris Review? Waar ik het even meer. Misschien was het wel Le Monde. Had ik Le Monde gelezen? Ja, Le Monde diplomatiek.
Hallo allemaal en welkom bij Boeken FM. De literaire podcast van Weekblad de Groene Amsterdammer en uitgeverij Dasmag. We zitten zoals altijd in de studio van Dag en Nacht Media. Deze keer zijn we weer compleet.
Yes!
Ongelooflijk.
En zonder indringers.
Hi Marja.
Met mij aan tafel Joost de Vries, Ellen Dekwiets en Merel Borst.
Hey Charlotte, hallo.
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 Merel.
Hoi.
Joost.
Hey.
Joost heeft een... Je hebt een kneveltje. Je bent een snorretje aan het laten groeien.
Ja, sorry jongens. Ik was gewoon heel moe gisteren. En als ik moe ben...
Heb je net de tijd om het baardje af te scheren?
Ja, als ik echt moe ben en ik wil gewoon stilte in mijn hoofd... dan ga ik altijd gewoon Tweede Wereldoorlog documentaires kijken. Dus ik was gewoon lekker aan het kijken naar die generaals... bij de Slag om Arnhem, weet je wel, Montgomery, Boy Browning. En die hadden allemaal van die goede snorren. Dus ik dacht, weet je wat, ik scheer de rest gewoon weg. En ik hou gewoon een kleine, bescheiden snor.
Ik weet waarom het echt is. Ik weet, het is namelijk omdat Marja in de vorige aflevering... zo de loftrompet heeft afgestoken over Vronsky uit Anna Karenina.
Oh, ja. Die een kneveltje heeft.
Die een klein snorretje heeft.
Ja, maar het staat je goed. Oh. Het staat je echt leuk.
Dat vond ik al toen je vakantiefoto's postte.
Dan had ik ook vakantiesnor. Dat is gewoon een ding.
Maar weet je, je outfit past er niet bij. Want ik vind wel dat je dan, Joost ziet altijd heel netjes uit. Maar dan moet je nu ook gewoon van die sportsokken in slippers dragen.
Oh, je wil dat die vadermodus gaat.
Oh, dat ik naar barbecue. Dead mode gaat. Okay, ja.
En een wife beater.
Ja,
nou, goed.
En dan mijn trui zo in mijn, onder mijn riem in mijn broek.
Oh, het heet tegenwoordig een wife pleaser, hè? Het is net vrouwvriendelijker
geworden. Dat klopt ook.
Een wife appreciator.
Oh shit, ik moet op zoveel dingen letten. Laten we het hebben over literatuur, jongens. Over taal gesproken. Wat gaan wij bespreken? Waarom gaan we bespreken? Wie wil beginnen?
Nou, Joost, je hebt het boek aangedragen deze keer.
Ik dacht, je ging zeggen, je hebt het boek gelezen deze keer.
Voor de verandering. Nee, Joost die leest altijd heel netjes het boek. En deze keer bespreken we de nieuwe verhalenbundel van George Saunders. En toen Joost dat tegen mij zei, toen dacht ik, hé, kut. George Sand, die is toch al heel lang dood. Hoe kan daar iets nieuws van zijn verschenen? Maar het was dus George Saunders. Wil jij misschien aan ons vertellen wie dat is?
Heb ik jullie wel eens mijn George Saunders moment, mijn George Saunders ervaring verteld?
Natuurlijk heb je hem weer ontmoet.
Ik was in Scheltema.
Ik weet nog goed.
Ik was op Scheltema op het Rokin. Of zoals ik het graag uitspraak, het Rokin. En daar liep ik rond bij de Engelse boeken. En toen zag ik een man en ik denk, hey. En het was gewoon een soort van grijze oude vos die op twee poten liep. Beetje zo kalig, beetje rossig. Ik denk, god, dat is George Saunders. En hij stond daar bij die stripboeken. En hij stond gewoon door die stripboeken te bladeren. Ik denk, oh mijn god, dat zijn Nederlandse stripboeken. Hij is gewoon lekker plaatjes aan het kijken. Wat superleuk. Dus ik zou naar hem toe. Ik zeg van, excuse me, can I ask you a question? Are you George Saunders? En toen zei hij, nee, dat ben ik echt helemaal niet. En op dat moment dat je dan zeg maar zo wordt onttoverd, dan denk je ook, hoe heb ik dit ooit kunnen denken dat deze meneer George Saunders was? Maar goed, dat was in die tijd. Volgens mij had hij toen net de Booker Prize gewonnen met Lincoln in the Bardo. Dat was een enige roman in 2017.
2017, ja.
Maar eigenlijk daarvoor, en daarom was ik hier heel benieuwd naar dit nieuwe boek, Bevrijdingsdag heet in het Nederlands. En zijn verhalenbundel. En in 2013, hij had ervoor eigenlijk ook al een aantal verhalenbundels uitgebracht. Maar in 2013 had hij echt zo'n hele grote internationale doorbraak met zijn verhalenbundel 10th of December. En dat was echt zo'n boek waar de critici niet genoeg van kregen. En
het heeft... Shortlisted voor het National Book Award.
Ja, en het heeft volgens mij de Folio Award gewonnen. Ja. Folio Prize.
Hij dankt er ook volgens mij een Guggenheim Fellowship aan.
Ja,
man,
ja.
Overbeloond voor die boek.
Ja, ongelooflijk. Dat was echt zo'n boek dat in dat jaar in elk top 10 beste boek van het jaar stond. Dat
mag
lijstje.
Je daar een vraag over stellen?
Ja,
want het verbaast mij dat iemand zo gelauwerd en gekranst is voor een verhalenbundel. En dit is ook weer een verhalenbundel. In de Nederlandse traditie is dat
ja,
niet.
Kijk, in Amerika en dat is wel echt een van de grappige dingen. In Nederland hebben we natuurlijk echt dat onderscheid dat met een verhalenbundel je ook niet genomineerd mag worden voor de Libris.
Waarom niet?
Dat is niet waar, Joost. Sleur is een roofdier van D. Hoyer.
En daarna hebben ze toen besloten.
Oh, dat echt? Niet,
ja, dat is toen heel. Ja, sorry, dat is echt een heel pijnlijk verhaal.
Oh, echt?
Dat De Hoyer heeft toen de Libris gewonnen.
In 2005.
Met ja, zoiets.
Zoiets, ja.
Met Sleurs en Roofdier. Heel bijzondere bundel.
Echt fantastisch.
Echt fantastisch. Ja. En toen, iets van een maand of zo nadat die prijs, nadat gewonnen was, hebben ze toen besloten niet meer naar korte fictie. Wat wel echt natuurlijk heel beledigend is voor de prijswinnaar.
Ja.
Omdat dan eigenlijk krijg je te horen: je bent de verkeerde winnaar.
Wat niet zo was. Want
wat was de onderbouwing hiervoor dan?
Nou, volgens mij voor de Boekenprijs geldt hetzelfde. Hè? Kun je ook niet met verhalenbundels winnen. Dus het idee is dat het echt voor romans is. Nou ja, oké. Okay. Maar kijk je naar Amerikaanse prijzen, de Pulitzer en de National Book Award, die gaan de hele tijd naar korte verhalenbundels. In Amerika heb je ook natuurlijk veel meer zo'n traditie van de korte verhalenbundel.
Ja, want waar publiceer je fictie? Als je korte fictie wil schrijven in Nederland, dan...
Ja, de Groene 2 keer per jaar. Alleen het zomernummer en het kerstnummer. Of voor de rest...
De gids.
Ja, of zo.
Terwijl in Amerika natuurlijk echt zo'n traditie is, echt al vanaf het begin van de vorige eeuw, dat alle grote tijdschriften, dus niet literaire tijdschriften, maar New Yorker heeft het nog steeds, die publiceren
Harper's.
Altijd korte verhalen. Harper's, Saturday Evening Post, dat was in die tijd. En dan heb je het zeg maar zo rond de eerste, of rond de eeuw, ja, zeg maar rond na de oorlog eigenlijk. Oh. Dus jaren 40, jaren 50, jaren 60, hadden die bladen een oplage van miljoenen. Dus als je daar een kort verhaal publiceerde. Weet je, ik bedoel, het is ook heel grappig. Lees je die biografieën van Fitzgerald en zo. Die publiceerden dan één kort verhaal en dan konden ze een auto kopen. Ja. Weet je wel? Nou, dan moet je bij de gids niet mee aankomen, denk ik. dus in Amerika is dat echt een heel andere traditie.
En je hebt dus ook vaak dat schrijvers daar dan eerst een bundel brengen met kort verhaal en daarna pas een... Roman.
Een roman, ja, dat is heel gebruikelijk.
Ja.
En wat ik ook wel, ik weet niet hoe, ja, dat is mijn ervaring ook wel, dat als je Amerikaanse verhalenbundels leest, het zijn vaak best stevige verhalen. Dus het zijn verhalen van 30, 40, 50 pagina's. Terwijl in Nederland korte verhalenbundels vaak zo van, oké, hier zijn 20 verhalen van 4 bladzijden.
Ja.
Dus de intensiteit voelt ook als heel anders aan.
Oh ja.
Ja.
Is iets wat jullie betreuren?
Af en toe, ja, want Je moet niet een verhaal maken op... Je moet niet een genre bedrijven en je dan aan dat soort vormkenmerken vast gaan houden.
Ja.
Als je denkt, ik heb meer nodig, dan heb je meer nodig.
Ja.
Ik denk dat een verhaal wat wij eerder hebben besproken, of dat houdt het midden tussen novellen en een kort verhaal, This is Lost, van Mary Gateskill, weet je wel. Ja, dat had ook niet in een ander...
Nee, had niet langer gemoet inderdaad.
Gekund. En dat is, kijk naar Rob van Essen wijkt af en toe nog wel af, qua wat langer.
Ja.
En zo Rob van Essen trouwens, die net gedebuteerd is als dichter.
Ja.
Oh ja?
Ja, waar ik bijzonder gecharmeerd van ben. Maar daar gaan we het misschien een andere keer over hebben. Hey, terug naar George. Ja. Want hij is wel echt, laten we zeggen, de koning van het korte verhaal. Hij wordt wereldwijd gezien als een van de beste korte verhalenschrijvers ooit in het Engels taalgebied. Hij stond een paar jaar geleden op de Time 101-lijst van Most Influential People in the World. Wie is George Saunders? Hij komt uit Colorado, weet ik. Hij heeft bouwkunde gestudeerd.
Ja, het,
hij komt uit Texas.
Oh, hij heeft in Colorado gewoond dan. Dat is het. Oh, oeps.
Ja, Texas, Colorado.
Echt in de buurt. Hetzelfde klimaat
Amerika.
Tegenwoordig. Ja.
En nou, hij heeft dus een aantal verhalenbundels gepubliceerd. Hij is altijd hoogleraar, of hoe noem je dat? Professor Creative Writing aan verschillende universiteiten geweest.
Momenteel die aan Syracuse.
Ja.
En dat is dus, beste luisteraars, dat is echt gewoon het Harvard van de schrijfopleidingen.
Ja.
Daar melden elk jaar 700 mensen zich aan en 6 mogen uiteindelijk de workshop gaan volgen. En hij is wel echt, nou, wat korte verhalen betreft, een beetje de eindbaas. Krijg ik
nou ja, en hij heeft, wat volgens mij heel exemplarisch is voor zijn werk. Nou, bijvoorbeeld 10 december. Het is ook gewoon in Nederlands vertaald. En
wat is de verhalenbundel?
Dat is dus die verhalenbundel waarmee hij internationaal doorbrak. En wat daar het bijzondere aan was, en ik denk dat heel veel mensen aansprak, was dat het vaak best wel fantasievolle verhalen waren. Heel vaak verhalen die zich een beetje in een Black Mirror-achtige, ja, pseudo-realistische wereld.
Precies dat, ja.
Ook wel van die verhalen waarbij je de eerste 10, 15 bladzijden echt aan het uitvissen bent van in wat voor wereld bevind ik me nu? En verhalen waar vaak het groteske en het ja, diep humanistische heel dicht bij elkaar waren.
Diep humane.
Dus, diep humane, ja, ja, humane is een beter woord. En bijvoorbeeld in het verhaal stond bijvoorbeeld Semplica Girls Diaries. En dat was een verhaal over een man en he, gewoon zo'n man in de buitenwijk. En die wil gewoon dat zijn kinderen mee kunnen komen op school. Dus die koopt een paar SG's. En dat is gewoon heel leuk voor in de tuin. En dat is echt een teken van status. En dan langzaam maar zeker in het verhaal moet je doorbeginnen te krijgen wat die SG's zijn. En dat zijn dus Semplica Girls. En wat hij dus gekocht heeft, is een groepje vrouwen uit hele arme landen. Die dan met een soort snoer door hun hersens heen in de tuin staan. En dat is een statussymbool.
Oh ja.
En
kerstverlichting.
Een soort kerstverlichting, ja. En hij is heel trots dat hij dat heeft en dat zijn kinderen dan mee kunnen komen. Maar ja, een van die dochters, die vindt het dus zielig. En die laat dan die meisjes vrij. En dan is hij helemaal in paniek, want ja, al dat geld. Weet je, al dat geld. En dan, nou goed, en dan gaat die man natuurlijk ook in een soort van, hoe moet je dat zeggen? In een soort bezinning over wat het is. En een ander verhaal wat ik ook heel interessant, of wat ik heel intens vond, was Escape from Spiderhead. Dat is ook weer zo'n verhaal dat je eerst niet helemaal door hebt waar je nou in bevindt. Want snel wordt het duidelijk, het is een gevangene. En die is gedwongen om mee te doen in een soort medicijnenonderzoek. En die krijgt eerst pillen waardoor je spontaan verliefd op iemand wordt. Dus er wordt een vrouw binnengebracht. En die heeft een pil gehad. En hij ook. En ze gaan meteen met elkaar neuken. En opeens is die pil dan uitgewerkt. Dus hij zegt zo, wow, wat zijn we aan het doen?
Dan hoef je toch niet verliefd op elkaar te
zijn? En je hoeft in principe niet verliefd op elkaar te zijn. Maar het gaat om een experiment dat die persoon dus, of dat die instelling erin zit, een liefdesmedicijn ontwikkelt. Maar die kan ook een haatmedicijn ontwikkelen. En dan krijg je eigenlijk een soort van Stanford Prisoner dilemma. Dat die man dan krijgt, die moet dan met verschillende vrouwen naar bed en is hij steeds verliefd op ze, totdat hij dat niet meer is. En maar volgens moet hij dan kijken, oké, zou je een van die mensen, dat die nachtmerrie medicijn heet Darken Flocks. Die X'en.
Klinkt een beetje als Gormenkast
Ja. En dan moet hij dus beslissen, geef ik een van die vrouwen die pil. En dat dan om te testen of er nog gevoelens over zijn. En dan uiteindelijk, weet je, snapt hij van dit, zo kan ik niet leven. En dan neemt hij zelf die drugs om ervan af te zijn. En dan komt hij een soort waanbeelden terecht. En uiteindelijk maakt hij een einde aan zijn leven. Maar dat is dan op een heel gelukkige manier. Omdat hij dan, want die man is blijkbaar moordenaar. En dan eindigt er echt mee dat hij zegt van dat hij heel gelukkig is. Omdat hij voor het eerst besluit om niet iemand anders te straffen. Maar zijn eigen leven te nemen. En te weten dat hij nooit meer iemand anders leven zal nemen. En dat is denk ik wel voor die verhalenbundel wat het succes een beetje verklaarde. Ik zal niet zeggen dat het zoet is, want daarvoor zijn die verhalen ook wel te donker. Maar het waren heel vaak, ja, sprookjes niet het juiste woord, maar zat wel een soort van zalvende kwaliteit in. Dat ze echt gingen over mensen die zichzelf opofferen en daarin het grotere doel van het leven bevinden. Het mooiste verhaal wat mij betreft vond ik het titelverhaal, 10th of December zelf, was het slotverhaal. En dat was eigenlijk, vond ik ook wel het mooiste, moet ik eerlijk erbij zeggen, omdat die al die gekke experimenten met science fiction een beetje buiten beschouwing liet. Het was een heel recht toe recht aan verhaal. Vanuit twee perspectieven. Vanuit een jongetje. Een beetje een onhandig jongetje op school. En die moet een opdracht doen in het bos. En het is midden in de winter. En alles is bevroren en hij loopt daar rond. En een man die heel erg ziek is. En die loopt door het bos met het idee, ik ga bij een boom zitten en ik ga dood. En dan, hij is heel erg ziek. Hij ziet het doel van het leven niet meer. Hij denkt, mijn familie heeft alleen nog maar martelingen om mij zo te zien wegkwijnen. Dus ik maak een einde aan mijn leven. En hij ziet dan hoe dat jongetje op een plas loopt, op een bevroren vijver, en het doorheen zakt. Mm. En dan redt hij dus dat jongetjes leven. En moet hij dus vechten om te zorgen dat ze niet in dat bevroren bos aan onderkoeling ten onder gaan. Precies wat hij natuurlijk bij zichzelf wilde doen. Mm. En dan eigenlijk daarin vindt hij dan een soort van het doel van het leven opnieuw, door zichzelf op te offeren of iemand anders. En dat zit denk ik heel erg in die verhalen. Sander is heel erg een boeddhist. En die verhalen gaan volgens mij heel erg, en dat is logisch dat uit het boeddhisme voorkomt, gaan heel erg op een bepaalde manier over loslaten. En over het idee dat de wereld altijd in beweging is. Dat je niet moet denken dat je leven altijd op één plek vastzit. Dat je altijd een soort van in de grotere stroom des leven gaat. En dat verandering eigenlijk is wat het is om een mens te zijn. En zijn verhalen gaan ook heel vaak om ja, eigenlijk soort van het handelen om door niet te handelen. Dus op een bepaalde manier mee te gaan. Niet jezelf vast te houden aan wat er is, maar te accepteren dat het leven vloeibaar is. En volgens mij zit dat, zit al in de titel, nog veel meer in dat boek Lincoln in de Bardo, waarmee hij de Booker Prize won. Want Bardo is, ja, dat, ik bedoel, jij hebt dat ook gelezen, Ellen. Dat is natuurlijk echt zo'n boeddhistische term.
Nou ja, dat is eigenlijk een soort voorwereld. Voordat je, in dit geval althans, voordat je het echt hier naar maals ingaat, toch?
Ja, ik dacht dat het een soort tussenwereld was. Dat je zeg maar bent ja, overleden, maar nog niet door bent.
Het is een soort vagevuur in de Tibetaanse traditie. Dus het is
een soort limbo. Wat bij
daar waar je dan, waar je wordt gewogen en wordt gekeken van, oh, word je herboren of ga je weer naar een andere plek of zo.
En dat boek is echt, nou ja, dat is 2017 en dat is. Hij heeft ook in interviews over dit boek gezegd van ja, ik liep mijn hele leven al rond met dit idee. Hij had op zijn 15e besloten dat hij kort falenschrijver ging worden. Heeft hij tussendoor is hij nog wel ingenieur geworden en alles. En heeft hij ook nog een tijdje aan stand-up comedy gedaan.
Haar?
Ja, heel schattig. Maar hij beschrijft, dat hebben sommige schrijvers. En net zoals van Kurt Vonnegut is dus ook bekend dat hij op een gegeven moment heel graag de aandacht wilde hebben door maar grappen te blijven maken. En dat hij dacht van ja, ik kan toch via schrijven op een comfortabele manier mezelf onder de aandacht brengen. Maar George Sanders had het idee van Lincoln in de Bardo echt al decennia in zijn hoofd. Maar hij begon er maar niet aan, omdat het gewoon te krankjoren was. Op een gegeven moment zei hij tegen zichzelf van ja, waarom doe ik het niet gewoon? Wil de fucker dat het gewoon te gek is?
Hij was toch heel erg geïnspireerd door dat historische feitje dat hem ter oren was gekomen. Namelijk dat Abraham Lincoln, die zijn zoontje aan een ziekte was verloren, nog een paar keer, niemand weet hoe vaak, hem in zijn tombe is komen opzoeken. Ja. En dat lijkje vast heeft gehouden. Of is gaan rouwen bij dat lichaam.
Tijdens de Amerikaanse burgeroorlog halfweg de 19e eeuw.
Ja, ja, en dat feit was zo bij hem blijven hangen. Of zo, dat beeld van die eenzame man. En die zijn rouwt om zijn zoontje, terwijl hij zo'n heel land aan het bestieren is.
Ja. Ja.
Wat voor boek leverde het op, Ellen?
Nou, het leverde een idioot boek op. Het is ook heel. Ik hoor het van heel veel mensen die het hebben gelezen. Die zeiden van ja, ik had de eerste 15 pagina's geen idee wat ik aan het lezen was. Een toneelstuk, een gefingeerd naslagwerk. Want wat doet hij? Niet alleen haalt hij 166 verschillende stemmen aan. Dus allemaal mensen die door elkaar praten in het boek en dit verhaal vertellen. Het is ook opgeschreven zoals je in je oude Griekse syllabi zag hoe een reiszang af en toe is opgeschreven. Hij heeft ook allemaal nepbronnen. Op een gegeven moment heb je één stuk in dat boek dat hij beschrijft hoe de maan op een bepaalde avond ten tijde van het presidentschap van George Washington, van Abraham Lincoln aan het schijnen was. En daar haalt hij 5 bronnen aan die elkaar allemaal tegenspreken. Wat al heel grappig
is. En het is ook weer gekmakend, want er zijn allemaal mensen die hebben dit allemaal gecontroleerd, dat sommige van die bronnen zijn ook echt.
Ja, en sommige zijn gelogen. Het is
zo
heel grappig.
Letterkundige is die dan wil gaan annoteren. En
Maar de point hiervan is, het begint dus inderdaad, er is een feestje bij de Lincolns thuis. Volgens mij staat de burgeroorlog op het punt van uitbreken.
Nee, ja, ze is al begonnen.
Oh, die is al begonnen, goed. En ze weten dus dat, nou ja, shit is hitting the van hard.
Ja.
En ze hebben beneden een feestje, slash ook, weet je wel, een feestje wat al doorzeemd is met de zorgen over die oorlog, want je weet dat er verliezen zullen volgen, et cetera. En boven, 7 verdiepingen boven, is het zoontje van de Lincoln, Willie Lincoln, die is 11 jaar, geloof ik, als ik me niet vergis. Die is aan het vechten voor zijn leven, die heeft hoge koorts en die sterft. En dan maakt het geestje van die jongen zich los uit het lichaam. En die gaat een beetje zwerven over de begraafplaats. En die komt daar andere geesten tegen. En wat blijkt nou? Dat is volgens mij wel ook een idee uit het Tibetaans boeddhisme. Dat als je sterft, de mood waarin je sterft, is daarin bevries je vast zolang je in die bardo zit. Dus je hebt iemand die dus, volgens mij valt er een boom op zijn harses, terwijl die net voor het eerst seks heeft met zijn vrouw. Dus die loopt erom met een knoepert van de erectie de hele tijd. En iemand anders die wil zichzelf doden. Dus snijdt zijn polsen open. Krijgt op het laatste moment spijt. En die heeft 1001 ogen in het hiernamaals. Waarbij hij opeens al dingen weer ziet die mooi zijn aan het leven. Weet je wel? Dus het is zo'n krankjoren verhaal. Maar gaandeweg krijg je als lezer een soort nieuwe blik op je werkelijkheid. Op hoe het is om te leven.
Nou, dat, maar ook op het concept werkelijkheid, toch? Want al deze mensen die beschouwen verschillende elementen van de echte geschiedenis.
Ja.
En dat is George Sanders natuurlijk ook aan het doen door biografische elementen uit het leven van die Lincolns te halen en dat soort dingen. Dus bepaalde recensenten die beschrijven het dan ook als een soort heel intelligent postmoderne blik op werkelijkheid of zo. Maar de andere kant is ook wel een beetje wat jij net zei over 10th of December. Dat er allemaal van die zalvende boodschappen in zitten over dat het leven zo mooi is. En dat we dat allemaal
en wat er denk ik, wat er denk ik ook in zit, is dat volgens mij heel veel van die geesten niet erkennen dat ze zijn overleden. Ja. Dus ze houden heel erg vast. Dus ze liggen in een doodskist.
Een
en noemen ze steeds ja, een sick box.
Ja, een sick box, ja.
En eigenlijk gaan ze ervan uit dat ze gewoon wel weer terug mogen naar waar ze waren.
Ja, behoorlijk. Dus,
en dat is volgens mij ook hoe dat in de bardo werkt. Je kan er pas uit als je accepteert. En dat is natuurlijk wat volgens mij is in heel veel van die verhalen van. Pas als je accepteert dat het leven eindig is, kan je weer verder.
Ja, tegelijkertijd, wat ik mij herinner, want ik heb het gelezen toen het net uit was, is dat op een gegeven moment wordt ook wel een kleine glimps getoond van het echte hiernamaals, waar je dus door gaat stromen als je de bardo hebt gehaald, je bardo diploma op zak hebt. Dat is niet een feest. Dat is een soort van echt halve hysterische hel, hè?
Ja.
Dus dat is ook, ja, en op een gegeven moment beseft Lincoln zoiets ook. En dan denkt hij ook van, jeetje, waar zijn we mee bezig dat we al die jonge mannen nu de dood in aan het sturen zijn voor deze oorlog? Ja. Ik vond het een ontzettend indrukwekkend boek. Hij kreeg er ook de
Boekerprijs
voor, inderdaad. Ja. En toen werd het stil. Hij schreef in de tussentijd, kijk, hij geeft dus les aan die Creative Writing op Syracuse, waarin onder andere, ik heb even de naam kwijt, maar fantastisch verhalenbundel, Friday Black. Van wie is dat, jongens?
Geen idee.
Oh, geen idee.
Dat is echt een van de grootste hits. Hoe heet hij ook alweer? Want het ergste, ik heb hem ontmoet. Ik weet nog wel, Joost. ik kwam dus bij Scheltema.
In de stripboeken.
In de stripboeken.
Nana Kwame Ajay Brenja.
Een hele aardige gast, kan ze naam niet uitspreken. Die was bij Winternachtenfestival afgelopen juni. Ja. En hij was dus ook de hele tijd van George Saunders, want dat is een van zijn studenten. En hij is echt fantastisch verhalen vertellen. George Saunders weet alles, George Saunders kan alles. Nou ja, dat is ja. Voor mij wel zo.
En hij heeft dus dat boek gemaakt, Swim in the Pond in the Rain.
Ja, en daarin.
Dat zijn zijn colleges, of niet?
Dat zijn zes van de. Kijk, hij geeft dus heel veel les aan de hand van de Russische meesters van het korte verhaal. Dus hij is dol op Babel, Tsjechov, Gogol, Turgenev natuurlijk. Ja. Tolstoy ook, vind ik verrassend. En in dat boek wat jij nou beschrijft, heeft hij zes van die verhalen heeft hij genomen. En hij zegt in het voorwoord ook, misschien niet per se wat ik de beste verhalen van hem vind, maar dan kan ik wel aan de hand daarvan uitleggen hoe verhaaltechniek werkt. Ja. Ja, dat boek is ook een bestseller een paar jaar geleden uitgekomen.
Ja, dat is ook een inderdaad. Ja,
ja dat is echt, dan ga ik even.
Ja, maar we hebben wel een paar keer mensen gehad die naar ons mailden van, goh, hoe moet ik nou leren lezen? En of we daar tips voor hebben. En ik denk dat dit boek echt zo'n tip is om zo'n nieuwe manier, of op een nieuwe manier, om meer vanuit de ogen van een schrijver naar zo'n klassiek kort verhaal te kijken, zoals die van Tsjechov.
Ja, en als ik daar aan toe mag voegen, dit is dus ook een Nederlands vertaald. Een duik in de vijver terwijl het regent, geloof ik. Of moet haast wel. En het is door twee van de allerbeste en allerleukste vertalers van het Nederlands taalgebied vertaald, Erik Bindervoet en Robert-Jan Henkes. En die hebben niet alleen Finnegan's Wake, wat onvertaalbaar werd geacht van James Joyce, gewoon lollig naar het Nederlands omgezet. Die hebben ook de Beatles vertaald. Maar zo eigenwijs. Dus Strawberry Fields Forever wordt Strabrechtse rij, hier kom ik. Ja. Of het begin van de Yellow Submarine. Het is geel. Het drijft en vaart. Nou goed. En hierover.
Nou, Superman toch niet zo moeten drijven, zei denk.
Nee, die zinkt.
Of nee. Wat maakt het uit? Het is lollig.
Die duikt gecontroleerd.
Hij duikt. Yeah. Ja.
En op een gegeven moment, in het voorwoord dat zij dus ook hebben vertaald van dit boek van George Saunders, heeft George Saunders op een gegeven moment over, ja, als je dingen vertaalt, dan gaan er altijd dingen verloren. En dan zeggen ze, wel nee, poetry, dat is een voetnoot van de vertalers. Poetry is what is won in translation. Haakje openen. Grondwet van vertalië, paragraaf 1.1.
Wat ik ook heel leuk vind, is dat Henkes en Bindervoet de Odyssee vertaald hebben, met dan de ondertitel Een zwerver komt thuis. Wat ook gewoon natuurlijk precies is wat het is. Maar ik vind het wel grappig.
De Odyssee vanuit het oorspronkelijke.
Vanuit het Grieks, neem ik aan.
Ja. En ze zijn dus ook degene die dus Liberation Day, waar we het eigenlijk een half uur lang over zouden moeten hebben. Over, Liberation Day van George Saunders hebben vertaald in het Nederlands. Ja, Bevrijdingsdag.
Bevrijdingsdag.
En als ik eerst even een pluim mag uitdelen, hebben jullie het in het Engels of in het Nederlands?
Ik heb het in het Engels gelezen.
Je vroeg het ook waarschijnlijk. Ja. In Nederlands, het is fantastisch vertaald. Kijk, als je George Saunders leest, ook bij Lincoln in the Bardo, hij maakt gebruik van verschillende stijlregisters, dialecten, noem maar op, accenten.
Ja, verzint woorden.
Nou, dat is een kluif en dit is echt zo veelzijdig. Dit is gewoon een stijlwaaier aan stijlen en waarin je iets kan vertaald. Echt heel goed gedaan.
Dit is dus weer, als ik jou hoor over 10th of December, wat ik dus niet heb gelezen, Is het, lijkt het er weer een beetje op? Wat zijn weer van die soort van Philip K. Dick-achtige...
Ja, een aantal verhalen hebben inderdaad weer...
Science fiction.
Dat je eigenlijk niet... Dus je hebt
en
je
noemt het zelf fantasy af en toe, hè?
Ja, dat klopt ook wel. Dus er zit één verhaal in... waarin een groepje mensen eigenlijk opgesloten zitten... en dan een soort van de stemmen moeten belichamen... voor een persoon die ze heeft opgesloten. Er zit een verhaal in over... iemand die een dakloze man, wiens geheugen verloren is... en die wordt dan gewist inderdaad. Die wordt dan weer volgepompt met allemaal opmerkingen... die hij eigenlijk niet wil maken. Maar dan zetten ze die man neer bij demonstraties. En dan gaat hij allemaal dingen roepen om dan de demonstranten af te leiden. Je hebt een verhaal dat zich afspeelt in een soort themapark... en het thema is de hel. Waarbij je kunt afvragen of het nou een themapark is... of dat het echt de hel is. Dus er zit wel maar er zijn ook een aantal verhalen in... Gewoon over iemand die een huis wil kopen. Over twee vrouwen die om dezelfde man rouwen. Een verhaal over... Een heel geinig verhaal over een moeder die zichzelf een heel goed mens vindt. Maar dan als haar zoon een duw heeft gekregen van een verstrooide meneer... in een soort van militante, vigilante verandert ongeveer.
Dat is verreweg mijn favoriet verhaal eigenlijk.
Oh, ja? In het Engels heet het The Mom of Bold Action.
Ja, The Mom of Bold Action. Vooral omdat... Zij is zo'n extreem neurotisch geinig iemand. Want ze schrijft kinderboeken, geloof ik.
Ja, kinderverhalen.
Dus ze is de hele tijd in haar hoofd is ze op zoek naar... waar ga ik nu in godsnaam weer een kinderboek over schrijven? En dan ze formuleert haar gedachtes ook als de titels van kinderboeken.
Ja, of als pitchlines van boeken.
Ja, als pitch. Ja. Omdat ze gewoon weet dat het ergens op moet komen. En dan overkomt haar zoontje dit. En dan...
Wat overkomt haar zoontje nou helemaal?
Die krijgt een duw van
een vage vent op straat. Die gewoon zei van... Nou, hij keek arrogant uit zijn ogen en daarom gaf ik hem een duw. En dan ontstaat er een verwarring... omdat er een vrijwel identieke vage man daarvan beschuldigd wordt. En in een...
Ja, ze dwingen de jongen naar de politie te gaan... en dan komt er iemand binnen en ze halen een man van straat. En dan willen ze eigenlijk, die moet de gevangenis, en moet de gevangenis in. En opeens komt er nog iemand binnen die gewoon...
Precies op lijkt.
Ja.
Het allergrappigste is dat zij zit helemaal vast in die writersblok... maar door dit incident met haar zoontje komt ze thuis en schrijft ze een soort vurig essay... over dat het niet meer veilig is om over straat te lopen... en waar gaat het allemaal heen met dit land... en je moet toch eigenlijk gewoon actie ondernemen... en waarom kunnen we niet meer geweld met geweld vergelden? En dan leest haar man dat... en die raakt dan zo opgezweefd... dat hij een van die twee zwervers met een knuppel te lijf gaat... en hem eigenlijk voorgoed verminkt... en dan blijkt het ook nog de verkeerde te zijn.
Ja, inmiddels heeft de andere man toegegeven dat het was.
Ja. Ik vond dat zo briljant. En omdat het ook niet, zeg maar... aliens en snoeren en toekomstdingen in voorkwamen. En dat vind ik toch... Hoe briljant ik dit allemaal ook vond, al die andere verhalen, vond ik hem eigenlijk op zijn allersterkst als het om gewoon interpersoonlijke verhoudingen ging.
In dit geval had het verhaal natuurlijk ook een soort van politieke lading. Omdat het
alles, elk verhaal is politiek.
En dit verhaal gaat natuurlijk zo heel duidelijk over zo iemand die vindt, wij zijn nette mensen. Wij zijn keurige mensen.
Het is echt een Karen dit.
Ja, het is echt een totale
salt of the
Karen.
Earth.
Ja, wij zijn gewoon hardwerkende mensen die gewoon netjes zijn, niemand lastigvallen. Maar als ze dan op aankomen, gewoon totale... Dus het is eigenlijk een soort van Trumpiaans idee zit erin. Die vrouw begint eigenlijk een soort van Make America Great-achtige retoriek te vertonen. Op het moment dat heel eventjes haar verwende zoontje iets mankeert.
Wat ik heel grappig vind, is dat dan die vader... dus die met knuppel die zwerven in elkaar slaat. Allereerst is die knuppel een cadeautje geweest aan het zoontje... nog gesigneerd door een bekende honkballer ook. Heeft hij die knuppel weg moeten gooien, wat natuurlijk bewijsmateriaal. En zij durft later niet tegen die man te zeggen... tegen haar man te zeggen dat ze die zwerven heeft zien rondlopen... dat hij echt gewoon mank is gaan lopen. En terwijl ze zichzelf ervan probeert te overtuigen... dat ze iets geheim moet gaan houden voor een man... slaat het tegelijkertijd een soort van radarwerk bij haar aan... waarbij ze zegt, ja, maar het is heel goed dat ik tegen mijn man ga liegen. En wat maakt uit dat iemand even de rest van zijn leven kreupel is? En het is zo mooi hoe hij de mechanieken van cognitieve dissonantie in dit verhaal uitlegt. Het is echt heel erg knap gedaan.
Ja, en dan gaat tegelijkertijd, maakt het bij haar ook zo'n soort van herinnering los aan een jongen van vroeger, Ricky.
Ja, haar neef, toch?
Ja, haar neef, zoiets? Inderdaad. Gewoon ze eigenlijk iemand die, ik bedoel, zij is zeg maar goed op de poten terechtgekomen. Ja,
en hij verkracht het meisje. Bla, bla,
ja, en op een bepaalde manier moet ze daar ook aan denken. Dus er komt heel veel los in het verhaal op een heel stuwende vertelling.
Zou je zeggen dat er soort van twee hoofdthema's hier in deze verhalen zitten? Eén daarvan is een soort van de minuscule strijd die tussen mensen kan ontstaan. Want er zitten meerdere dingen in tussen collega's en zo. Gewoon hele diepe wrok. Die kan ontstaan om de kleinste dingen. En dan aan de andere kant gaat het de hele tijd over een soort van simulacrum, toekomst, wereld, visie, waarin wij dan mensen, gewone mensen, andere mensen als een soort slaven zouden behandelen om voor entertainment.
Ja, en er zit nog een derde component wat mij betreft in, namelijk taal. Want er in twee verhalen zijn mensen gewist, hun hoofden zijn gewist, en ze krijgen opnieuw taal gedownload.
Oh ja.
En als we het hebben over het titelverhaal, Liberation Day, waarmee de bundel zelf opent.
De langste verhalen.
Ja, ik had er moeite mee om daarin te komen trouwens, jongens. Ik denk, wat is hier in godsnaam aan de hand?
Ik vond het heel spannend.
Ja, ik ook. Ik heb het echt. Ik wilde ook niet stoppen met lezen. En heel kort samengevat, om de een of andere manier. Hele arme mensen op een gegeven moment in Amerika, die verkopen hun geheugen, laten ze zichzelf wissen. En dan worden er woordenboeken als het ware en kennisvelden in hun hoofden gedownload, geplucht. En dan kunnen zij haast als de poppetjes op een orgelband kunnen ze verhalen gaan vertellen. Ja. En dan heb je iemand die dus van die mensen heeft gekocht. Ik weet niet zeker of het helemaal legaal is in het land.
Ja, heeft ze nou gekocht of gekidnapt?
Gekocht. Want volgens mij hebben zij hun zichzelf gekocht. Omdat ze niet meer uit de schulden kunnen komen om hun gezin te redden. Dus ze hebben ook alle herinneringen aan hun gezinnen laten wissen. En dan op een gegeven moment, dat is zo knap gedaan. Dan heb je een rijke witte oude man. Die heeft dus drie van die mensen gekocht. Zijn vrouw maakt misbruik van één van die drie. Want die vraagt 's nachts of hij haar erotische dingen wil vertellen. En haar een beetje gaat beschrijven hoe sexy ze is. Weet je wel. Dus ze maakt seksueel misbruik van één van die personen. Maar ja, die weet toch niet beter. Dus ik denk dat zij een volwaardige relatie hebben. Vervolgens gaat die rijke man, die eigenaar van die drie mensen, die laat hen een soort van battle, een veldslag.
Ja,
ergens
een soort reenactment of
ja,
zo. Hè,
met Henry Harrington. Ja. Een reenactment van een soort veldslag in het Wilde Westen. Dus Indianen of Native Americans. En cowboys. Terwijl allemaal andere rijke mensen kijken. En terwijl dat is gebeurd, komt een bevrijdingsleger binnen. Die mensen die dus die sprekers zijn geworden, die gehersenspoelde mensen willen redden. En nou ja, het is te gek om op te noemen, ook omdat het ontzettend meer lager wordt. Want het is niet alleen gaat het opeens over kolonisatie, want cowboy versus Native American, maar ook over een dystopische toekomst waarin mensen zo arm zijn dat ze hun geheugen laten wissen om voor entertainment purpose only verhaaltjes te vertellen aan andere mensen. Niet eens verhaaltjes die ze zelf mogen bedenken, maar die ze geprogrammeerd krijgen. It's crazy.
Ja, ik vond het wel vrij soort van, het is niet eenduidig George Orwell. Het was zo van, oh, pas op, ze pakken je alles af.
Nee.
Want uiteindelijk, de hoofdpersoon, deze jongen, die houdt van zijn werk of zo. Hij is compleet toegewijd aan dat verhalen vertellen en aan de vrouw van zijn baas. En als hij wordt bevrijd door die activisten, dan vindt hij dat helemaal niet prettig of zo. Nee. Dus dat is op een of andere manier intelligenter dan alleen maar dystopisch van, oh help, ik zit opgesloten en ik heb mijn herinneringen niet meer. Dat is iets meer in dat op één na laatste verhaal, daar is dat iets duidelijker.
Maar bijvoorbeeld dat verhaal Ghoul.
Ja, fantastisch.
Ja, misschien kunnen we vertellen.
Heeft dat in de New Yorker gestaan? Kan dat?
Al die verhalen zullen wel ergens gepubliceerd hebben.
Ik lees blijkbaar de New Yorker. Dat is
de New Yorker. Is nou de New Yorker of de Paris Review? Waar ik het weet. Misschien was het wel Le Monde. Had ik in Le Monde gelezen? Ja, Le Monde diplomatiek. En dat is een verhaal. Ja, hoe moet je dat uitleggen? Het speelt zich af. Het lijkt een themaparkachtig iets te zijn.
Ja.
Van de hel.
En, maar is het
niet
hel?
Van de hel?
Nou, ja. Het is gewoon een ondergrondse versie van een Amerikaans themapark. Met al die afschuwelijke dingen die je in Amerikaanse themaparken hebt. Namelijk jaren 50 diner en de Wilde Westen attractie.
Griezelhuis.
Een spookhuis. Een rivier die er zo omheen, maar dan met mechanische eenden erin en zo. Het deed mij heel erg denken aan Baudrillard. Ja, ik ben wel goed op de toch? Die zegt op een gegeven moment.
Was het soms een hyperrealiteit?
Nou ja, die beschrijft toch op een gegeven moment zo van, oh, we bouwen zoiets als Disneyland. En dat wordt dan op een gegeven moment wordt dat dan echter dan dat wat er omheen zit. Ja. Of zo. Dat deed mij daar heel erg aan denken. Want het hele leven van die personages speelt zich ook af binnen dit themapark. Ja. Hun hele werk is voor de eventuele visitor dit themapark gaande te houden. Dus ze gaan naar hun werk. Hoofdpersoon verkleedt zich elke dag als een soort
wonen op hun werk.
Demon. Ja, en die moet dan in het spookhuis elke dag, ook al heeft hij iets aan zijn rug, moet hij knielen en doen alsof hij het wel griezelige dingen doen.
Maar wat ik dus terug wilde koppelen naar het eerste verhaal, die man, Brian heet hij geloof ik, Eigenlijk is hij een soort van laagste van het laagste op dat werk. Maar hij vindt het gewoon wel prima.
Ja,
hij is gewoon wel gelukkig in hoe beperkt zijn leven is. En de dingen die hij moet doen.
Een kleine pleziertjes. Een hele leuke persoonlijke stem. Want hij heeft een haast zoals sommige mensen met hoogfunctioneel autisme kunnen spreken, zo bloemrijk. Weet je wel, alsof ze net een woordenboek hebben ingeslikt. En het moet er weer allemaal uit.
Ja.
Het is zo ontzettend lollig gedaan. En gaandeweg lees je, oké, want dit is echt duidelijk een dystopisch verhaal. En gaandeweg merk je ook weer het belang van taal hierin. Want ze hebben dus daar op die werkvloer, is er een aantal dingen wat je niet mag zeggen. Namelijk, waar blijven de bezoekers?
Oh ja, ja, je mag niet duidelijk maken dat het om de bezoekers gaat.
Oh, je mag ook niet duidelijk, maar je mag ook niet hardop merken dat het park uit elkaar aan het vallen is.
Precies.
En dat het afwerkelijk vaker is overstroomd. Je mag alleen zeggen, hey, het overstroomt vandaag.
Yeah. En wat er dus dan, stel je voor, je zegt het wel, dan blaast iemand op mijn fluitje en dan word je doodgeschopt.
Ja, uiteindelijk wordt er iemand doodgeschopt.
Meer dan drie mensen.
Deze vond ik wel heel soort van on the nose of zo. Want op een gegeven moment komen ze er ook achter dat wat ze denken dat er boven de wereld nog is, is een trap naar de bovenwereld.
Nou, gewoon
naar
een betonnen plafond.
En dan blijkt er dat er geen. Dan blijkt het dat die trap helemaal nergens naartoe gaat. Alleen naar een dicht betonnen plafond. En dan dit is het gewoon. Meer is er niet. Nou, dan denk je natuurlijk, oh haha, hè, dat gaat natuurlijk over ons. Dan op een gegeven moment. Amy, de geliefde van Brian, die laat ook een brief achter, want zij moet ook worden doodgeschopt. En zegt zij, sweetie, no one is coming to see how good we have done. It is just us forever until a flood gets us or the air or the food stops coming. What a joke, the way we live. Oftewel, al die kleine dingetjes.
Maar dit is niet het einde van het verhaal. Dit wordt terloops opgemerkt in die brief. Maar Brian, die heeft wel twijfel, maar die gaat er alsnog voor in het park blijven.
Maar in ieder geval het grote besef is van, zij werken heel erg voor een potentieel hiernamaals.
Ja.
Maar het is er niet, of zo.
Nou ja, maar tegelijkertijd, want dat vond ik zo knap in dat verhaal. Op een gegeven moment, ik heb natuurlijk de Nederlandse versie gelezen. Hebben ze het over van, ja, wat is er anders? Dan hebben we de dip, en dan dip met een hoofdletter.
Ja.
Toen iedereen maar gewoon leuke dingen ging doen en aan de drugs ging. En iedereen ruzie kreeg. Nee, dan kunnen we beter dit doen.
Daar is George Sanders sowieso heel goed in. Dat sommige termen dan opeens met zo'n. En dat is ook een beetje die puzzel die sommige van die verhalen zijn. Dat sommige dingen dan opeens met een hoofdletter worden geschreven. En dat je dan opeens, dat je dan voor jezelf moet gaan bedenken, oké, dit is dus een ding dat iedereen kent. En dan moet je vaak een beetje tussen de regels door opmaken wat er nou precies.
Ja, maar dit is toch wel standaard science fiction.
Ja, op zich wel standaard. Je hebt bijvoorbeeld ook dat verhaal Love Letter.
Ja, prachtig.
Wat op zich een heel mooi gegeven is. Gewoon iemand die een brief schrijft aan zijn kleinzoon. En eigenlijk wordt tussen de regels door, gaat het over het leven post-election.
Ja.
Waarin dus duidelijk wordt dat Amerika gewoon een dictatuur geworden is. Of
een autocratie
is geworden.
Met hele strenge migratiewetten.
Met hele strenge migratiewetten en hele allerlei vrijheidsbeperkingen. Op een hele subtiele manier. En het is gewoon zo iemand die een beetje zo zijn kleinzoon goed advies wil geven. Dus je moet echt tussen de regels door bedenken wat er nou precies met het land gebeurd is.
Ja, maar ik vond deze dan nog wel het meest expliciet. En deze trok me eigenlijk nog het meest uit die wereld van George Sanders. En veel te veel in dat soort van post-Trump Amerika, waarin iedereen vond alsof hij daar een mening over moest hebben.
Maar ik vind alles in dit boek, of bijna alles in het boek, maar Ellen zei het ook al, is gewoon heel erg post-Trump.
Ja.
Of heel erg Trump.
Want dat heeft Sanders ook in interviews gezegd. Hè? Hij is zo van, ik voelde me zo zelfgenoegzaam in mijn overtuiging dat Trump nooit in 2016 die verkiezingen kon winnen. En toen gebeurde het toch. Ja, en dan moet je met antwoorden komen. En dat is natuurlijk ook gewoon dat hele absurdisme. Dat kenmerkt zijn eigen werk, wat hij allemaal heeft gemaakt. Wat ik heel mooi vind aan dat verhaal Love Letter, is dat die grootvader gaat terug van, ja, weet je, we stonden erbij en keken ernaar dat de democratie aan de wilgen werd gehangen. En weet je, het was ook wel comfortabel.
Ja.
Weet je, ja, eigenlijk wel balen. Ja, dus die morele ambiguïteit toont hij fantastisch.
Maar ik vind het wel ook een soort licht. Ik vond het een beetje te persoonlijk of zo.
Ik vond het als model wat minder werken. Maar bijvoorbeeld waar we het net al aanspelen, dat verschillende verhalen gaan erover mensen die maar eindeloos de meningen van anderen doortrekken.
Ja.
Dat je zelf hun kritisch denkvermogen uitgeschakeld hebben. En gewoon maar roepen wat hun minder voor wordt omgedragen om te roepen. Nou, daar kan je natuurlijk ook heel erg de MAGA-cultuur van Trump inzien. En zijn volgelingen.
Ja, maar vinden jullie dat op een of andere manier vind ik het jammer om dat te weten. En had ik deze bundel misschien nog net één puntje cooler gevonden als ik deze context niet had gehad.
Oh, sorry. Maar gelukkig heb je hem al uit. Oh, Merel. Merel.
Ja, Merel. Op het moment dat Merel een beetje gaat bewegen.
Ja, dat ik zo een beetje onmakkelijk word.
Opeens gaat zo'n beetje bewegen. Hallo, ik ben Merel. En dan is het meestal zo'n teken dat jij ook iets hebt.
Ontdekken jullie opeens dat ik hier ook
ben. Ja, ongelooflijk.
Ja.
Gaat u ermee?
Nou, kan beter.
Oké. Okay.
Heel erg ongesteld.
Oh, nice.
Ja, ik moet ongesteld worden. Jij, Charlotte?
We zijn inmiddels helemaal in sync, dames.
Joost is ook aan het menstrueren.
Ja, ik zit behoorlijk in
mijn... Dan krijgt hij zo'n snor.
En ja, dat is gewoon duidelijk.
Dat is acne ondertussen.
De hormonen zijn dat, inderdaad.
Zijn de hormonen.
Heb je lekker geklommen? Vorige keer was je aan het klimmen.
Ja, ik was nu ook weer aan het klimmen vanmorgen. Ik heb mezelf er toch maar naartoe gesleept.
Oh, nice.
Je weet dat het niet hoeft, hè, klimmen. Ik doe dat nooit.
Nee, maar als ik één ding geleerd heb van maandverbandreclames, is dat je gewoon alles kan als je ongesteld bent.
Je kan alles.
Je kan gewoon alles.
In een wit tennisrokje.
Ja, gewoon lekker gewoon in je pastelkleren.
Ja, precies. Dus ik ging in mijn witte catsuit vanochtend weer die wand op. Maar nee, het was een feest. En nu ben ik hier. En ik heb een hele leuke vraag van Diewertje.
Hey Diewertje.
Want... Diewertje die zit in 6 VWO.
Leuke naam altijd, Diewertje.
Ja.
Dat is zo'n vrolijke naam.
Ja,
dat is mensen die Mickey heten of zo. Daar word je altijd blij van.
Dus, ja, vrolijk maken.
Een van de leukste mensen die ik ken heet Diewertje.
Nou, kijk eens aan,
Diewertje. Oké, nou, wat wilde Diewertje weten?
Nee, Diewertje.
Nou, Diewertje die stuurt ons het volgende. Lieve Ellen, Joost, Charlotte en Merel. Ik luister al ruim een jaartje met veel plezier naar jullie podcast. De afleveringen over de grote 3 heb ik zelfs meerdere keren beluisterd. Groot favoriet. Ik zit op dit moment in 6 VBO en ga over een paar weken een presentatie geven voor Nederlands over de grote 3. In deze presentatie wil ik graag vertellen over de kenmerken / criteria waar een eventuele nieuwe grote 3 aan zou moeten voldoen. Hebben jullie hier ideeën over? Ook heb ik net als jullie gefilosofeerd over wie de hedendaagse grote 3 dan zou moeten zijn. Maar ik vind het een lastige opgave. Zal er volgens jullie ooit nog een nieuwe grote 3 komen? Of is de literaire wereld ten aanzien van de jaren 50/60 hiervoor te veel veranderd? Ik ben heel benieuwd naar jullie antwoord. En PS, jullie zouden vaker moeten uploaden. Groetjes.
Oh.
Zo cute. Groetjes, Diewertje.
Jee. Nou, uploaden. Dank je wel, Diewertje, voor je vraag. En wat leuk dat je over de grote 3 gaat spreken. We hebben volgens mij wel eens eerder hier onze gedachten over laten gaan.
Ja, ik ben ook heel bang, want zij heeft die podcast meer vaker geluisterd dan wij hem hebben opgenomen.
Ja.
Dus het wil zijn dat we onszelf nu heel erg gaan tegenspreken of heel erg gaan
herhalen. Ik kan me niet voorstellen dat ik iets intelligents heb gezegd in je aflevering.
Nee, je was nog gewoon zo onder de indruk dat je met mij en Ellen in de studio zat.
Ja, zeker. Jullie zijn mijn eigen grote 3.
Van die grote ogen zo. Maar volgens mij het verschil, kijk, ik denk dat het wel fijn is dat we niet meer in de jaren 50 leven.
Maar jij had het goed gedaan in die tijd, hoor.
Ik had het heel goed gedaan in die tijd. Ik zeg dit ook meer uit beleefdheid naar jullie toe. Maar het was natuurlijk een hele monoculturele maatschappij op dat moment. Dus iedereen kwam uit de oorlog. Iedereen had een beetje dezelfde dingen meegemaakt.
Monocultureel, dat was fucking verzuild. Dat was echt tetracultureel.
Ja, nee. Je had aan de ene kant die verzuiling was los aan het raken na de oorlog. Maar mensen hadden dat nog wel echt in hun wortels. Dus mensen hadden de verzuiling met elkaar gemeen. Mensen hadden de oorlog met elkaar gemeen.
Op deze manier.
Ja, dus er waren een aantal dingen die iedereen in de maatschappij met zich meedroeg.
En minder distributiekanalen voor literatuur. Niet zoals nu, weet je, dat je via internet van alles kan lezen en schrijven.
Nee, het was heel duidelijk. Dus het feit dat mensen zoveel dingen met elkaar gemeen hadden, maakte er ook voor dat er een aantal schrijvers waren die grote thema's aanraakten. En dus ook automatisch een soort van heel grote spreekstoel hadden.
Dus een criterium waar dan een hedendaagse grote 3 aan zou moeten voldoen,
nou,
is moeilijk
te bedenken. Dat is moeilijker te bedenken.
Ik heb je zou zeggen dat
migratie is een van de dingen. En gewoon überhaupt de klimaat en sowieso de veranderende demografie van Nederland. He, Nederland is gewoon een land dat veel meer dan in de jaren 50 in verandering is. Dus dan zou je dan schrijvers moeten hebben die thema's vastpakken?
Ik denk dat wel zo werkt. Nee, misschien niet. Want de grote 3 zijn niet alle 3 bij uitstek oorlogsschrijvers, toch?
Nou, Reven niet zo.
Reven wel de saaiheid van die.
De saaiheid van Nederland. En natuurlijk wel in die verzuiling speelde Reven natuurlijk ook heel erg een rol. En het schoppen tegen de heilige huisjes. En nu zijn er gewoon heel weinig heilige huisjes meer.
Oh ja, dus je zou zeggen dat het destijds taboe doorbrekend schrijven makkelijker was.
Heeft een functie gehad ook. Ja. Ik denk ook dat literatuur en cultuur in de breedste zin ervoor gezorgd hebben dat heel veel dingen die taboe waren en wat dichtgetimmerd waren, opengebroken werden.
Ik denk ook dat bij het categoriseren van een hedendaagse grote drie, je echt wel twee dingen uit elkaar moet halen. Dat je, ofwel, je noemt drie mensen op prescriptieve basis, namelijk dit zouden ze
moeten zijn.
Precies. Ja. Of op descriptieve basis.
Van en dan is het gewoon Rutger Bregman.
Ja. Dus weet je hoe de statuur die ze. Ja, kijk, ik denk maar dat is misschien te oud voor Arnon Gunberg. Vanwege zijn sociaal en symbolisch kapitaal in het debat en zijn prijzen. Maar als ik denk.
Gunberg heeft zeker laatste jaar wat anders. Maar die heeft natuurlijk echt een aantal van die boeken die heel erg gingen over vreemdelingen, haat.
Nou en,
Vroeg ook weer de oorlog.
De oorlog. Ja. Maar wel diverser dan dat. Kijk, voor vrouwen. Want we hebben nu alleen over mannen gehad. Mm-hmm. Kijk, wat ik een van de grote schrijvers vind, natuurlijk Hannah Barefoot. Dat zeg ik omdat ze nu op mijn cavia's past. Hi Hannah. Maar ook omdat ik haar geweldig los daarvan.
Je weet gewoon niet hoe je cavia's terugkrijgt als je nu niet dit zegt.
Nou, maar ik weet hoe ik ze terugkrijg. Heb je ooit die Instagram van Hannah's cavia's gezien? Die cavia's die kunnen high-fiven. Die kunnen door hoepeltjes springen. Die
zij
kunnen apporteren.
Ze
richt ze af. Ik ken honden die slechter opgevoed zijn.
Soort border collies.
Ja, maar vergeleken bij die. Ja, nee, ze kunnen beren. Zet die kavia's op de heide neer. Je bent van de wolven af. Weet je, ja. Die zijn fantastisch.
Maar je krijgt de jouwe dus nooit meer terug als je niet altijd.
Nee, ik krijg ze geüpdate terug. Ja. Maar ik
ga foto's sturen van kavia's met een kleine krant van vandaag vast.
Maar ik vind de vragen die Hanna in haar werk stelt over de nou ja, waar we het in die grote drie volgens mij aflevering ook over hebben gehad, over hoe het medium de tekst beïnvloedt of de geest beïnvloedt.
Wat?
Hoe techniek.
Ja.
Oh.
De menselijke ja. Conditie beïnvloedt. Daar buigt zij zich enorm over in haar werk.
En toch vind ik het altijd een beetje een vervelende manier om de literatuur te kijken van oh, dit zijn belangrijke boeken, want ze gaan hier en hier over. Het liefst wil je natuurlijk dat een boek belangrijk is, omdat het geweldig is. Omdat een schrijver helemaal zijn kunstenaarschap uitleeft. En
ja, dan
zijn
heb je het over technisch belangrijk,
ja.
Joost. Dan heb je het niet over maatschappelijk belangrijk.
Nee, maar goed. Ja,
antwoord
maar
niet gewoon dat de grote drie een uitzondering waren en dat er eigenlijk bijna nooit de literatuur te distilleren is tot de drie belangrijkste namen. En dat we dat eigenlijk krampachtig proberen te doen, omdat we die naam hebben.
Ik was heel verbluft, maar dat heb ik volgens mij eerder gezegd, dat Japan ook een letterlijke grote drie had.
Ja, dat
die ook de grote drie werden genoemd.
Ja.
Maar het voelt gewoon, dat heb ik altijd, als je in het buitenland bent en je gaat uitleggen van yes, we have a thing in the Netherlands and it was called the Big Three. And,
ik vind het zo leuk dat jij gewoon Louis van Gaal bent in het buitenland.
Weet je, dan lachen mensen je altijd een beetje uit. Van hoezo. Dus het voelt ook inderdaad als een soort van gekke historische uitschieter.
Maar het was toch ook een marketing tool, joh. Ze maakten er ook gebruik van.
Ja, zij zelf. En ik denk de VPRO en Vrij Nederland en zo maakte er ook heel gretig gebruik mee. Want er was ook zo'n hele coterie aan journalisten die het leuk vond om in dat verhaal mee te gaan.
Ja.
En dan moet ik wel zeggen, het waren ook wel drie hele goede schrijvers.
Ja, we hebben dus eigenlijk geen antwoord voor die uurtje, toch?
Nou ja, misschien is dan het antwoord dat het gewoon een hele gekke historische loophole is geweest.
Nou ja, en dat ik snap dat we nog steeds op die manier willen categoriseren, omdat het leuk is, omdat het een leuk gedachte-experiment
is. Is altijd leuk.
Maar je moet, als je er drie kiest, dan moet je gewoon, dan is het, denk ik per definitie nu prescriptief.
Ja.
Dat je gewoon vindt van oké, daar moet dan een vrouw tussen zitten en iemand van kleur. Mm-hmm. Want Nederland is zo veranderd.
Ja.
En we hebben zo verschillende dingen te bieden. Wij zijn niet langer dat land dat die drie van dat soort mannen aflevert en dan ze de grote drie noemt. En dat land zijn we ook niet meer of zo. Nou ja.
Mooi gezegd. Dit is gewoon jouw mission statement.
Wat voor vragen had Diewertje nog meer? Want ik had het idee dat dit niet de enige vraag was die zij stelde.
Diewertje vroeg dat of we ideeën hebben over de kenmerken / criteria waar een eventuele nieuwe grote drie aan zou moeten voldoen.
Nou, dat hebben we
dat hebben we dus wel beantwoord. En zal er volgens jullie ooit nog een nieuwe grote drie komen? Of is de literaire wereld ten aanzien van de jaren 50 hiervoor te veel veranderd?
Ja, en niet alleen vanwege de nadruk op diversiteit en dat het ook allemaal meer subgenres zijn geworden. Dus weet je, maar ook, dit doe je altijd in retrospectief. En dan gaat het iets zijn wat een literaire historicus gaat zeggen van oh, nou, die zijn dat echt. Dat wordt dan iets waar hij of zij sier mee gaat maken. Dan heb je een ruzie in een glas water in het academische debat daarover. Maar ik denk op die schaal nee, ook als je kijkt naar de rol die literatuur vlak na de oorlog innam in Nederland, zoveel groter dan dat ze nu inneemt. Dat is waar eenmaal.
Ja.
Zet.
Dat is waar eenmaal. Zet. Maar nu hebben we een podcast. Ja. Zoals deze.
Jee.
Jee.
Joepie.
Nou, dat waren de vragen.
Oh, okay. Heb je zelf nog vragen? Wil je iets weten?
Wat is jouw lievelingseten?
Wat een leuke vraag. Ja. Hij kookt. Dat vinden de dames misschien wel leuk om te horen.
Inderdaad.
Ja? Je van... Oh.
Ik heb bijvoorbeeld laatst weer spruitjes gegeten. Toen dacht ik, jezus, dit is wel echt een godsgeschenk.
Wat? Ja, ik hou ook erg van spruitjes.
Van spruitjes en dan in een pan met een klein beetje spek en een klein beetje uitjes. Dat is echt gewoon, toen dacht ik, ja, heel veel... Je verwacht niet dat het zoiets zo...
Ellen kijkt alsof je het over tulpenbollen hebt. Maar
over wat?
Over tulpenbollen.
Tulpenbollen. Nee, vind ik lekker vergelijkbaar. Spruitje, een beetje uitjes erbij, sausje eroverheen, klaar.
Wat mijn comfortfood is, is zoeken als schotel.
Ook bij mij een van die... Oh ja, en mijn stamppot bedoel je?
Ik maak dan gehakt met ui en dan zuurkool. En dan doe je dat door elkaar heen. En dan doe je een klein laagje aardappelpuree eroverheen. En daar dan wat heel veel kaas over. En wat ik dan wel doe...
Oven?
Ja, sorry. Het is niet een culinair hoogstandje. Maar dit is mijn comfortfood. Dat heel veel aromat eroverheen. Ik wil het liefst eigenlijk... Het is voor mij meer een soort van vehikel om aromat tot me te nemen. Dan dat het echt een maaltijd is. Ik kan ook hier gewoon op een lepel gewoon zo aromat eten.
Dat je dat dan nog, dat nog te krijgen is.
Ja, natuurlijk.
Ja. En dat je nog nieren hebt.
Het ziet er ook altijd zo uit als iets dat niet meer zou mogen bestaan.
Ja,
die dikke korrels.
Kan niet.
Die denkt van, er zit asbest in.
Ja. 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 En jij, Charlotte, wat is jouw culinaire ding?
Wat ik maak of wat ik het liefst eet?
Allebei.
Zo.
Wanneer ga je nou eens voor ons koken? Want ik bedoel, jij komt uit zo'n culinaire
familie.
Ik heb geen eigen huis.
Nee,
hè?
Maar Merel
ik wel.
Ik ga wel echt een heel fijn huis.
Bij deze belofte, ik zal voor jullie koken bij Merel thuis.
Maar wat ga je maken dan?
Daar moet ik even heel hard over nadenken. Dat ga ik nu dan niet revealen. Maar mijn comfortfood is een hele grote bak... meerzoete Thaise curry van elke willekeurige foute Thai.
Oh, en Merel?
Ramen.
Comfortfood?
Ja.
Dat is zo eng. Vooral als er een ei in drijft.
Nee, dat is het beste deel.
Ik heb een grote... als de dood voor eieren. Dat is echt mijn...
Je eet
niet?
Nee, maar een gekookt ei. Als een van jullie dat hier aan tafel zou eten.
Ja?
Ja, dan moet ik eigenlijk weg. daar kan ik gewoon niet helemaal bij zitten.
Is het de geur?
Echt zo'n bruine café snack
ook.
Het
is gewoon de geur. Het is wat het is. Kan ik me niet overheen zetten. Ik vind het gewoon... Ja, ik vind het, maar gek genoeg een omelet of zo vind ik heel lekker.
Ja.
Weet je wat ik best wel vaak heb? Is dat ik me voorstel hoe het zou voelen om een hardgekookt ei met schil en al erin te bijten. En dan krijg ik echt gewoon pijn aan mijn ruggengraat als ik daaraan denk.
En jij, Ellen?
Om te maken of mijn comfortfood?
Nou, wat je
allebei. Ik ben dol op cirkelstamppot. Maak heel graag met vegetarische worst. Ja. Maar wat ik echt... Wat mijn ultieme comfortfood is, maar het kost altijd heel erg lang om te maken, zijn de verse spring wraps.
Oh.
Maar dan met 10 miljoen ingrediënten. Ja, ja. En dan zo'n vegan pindasaus.
Oh,
en
lekker,
zo. Jesus Christ, dat is zo lekker. Nice. Maar ja, goed. Ik ben nog gesteld aan het worden. Ik sta op het randje. Ik liet aan Merel net zien.
Hij kijkt meteen ook... Hij keek onder de stoel.
Nee, maar ik stond er met Merel in de lift. En ik zei tegen Merel... Ik zei tegen Merel van, hoe voel je? Merel, vind jij blerg ongesteld? Toen liet ik haar mijn vers op straat, alsof ik een hond ben, lege grote zak pomchips zien.
Oh, kom weer.
Ik ga kijken of er nog wat in zit. Ja, zit er een beetje in, lekker.
Okay. Jongens, moeten we weer naar George Saunders?
Ja, ik wilde daar nog één ding over zeggen, nu we het toch over eten hebben. Dat vond ik zo leuk aan het begin van Lincoln in the Bardo. Is dan wordt er beschreven wat er op dat feest bij Abraham Lincoln thuis allemaal wordt gegeten. Echt patrijs en kastelen van suiker. En ik vond het echt zo. Ik vind dat altijd zo leuk. En ik vind eigenlijk dat bijna elke roman er beter van zou worden als er meer eten in wordt beschreven.
Leuk.
Is mijn stelling over fictie in het algemeen.
Oké.
We kunnen ook wel een keer een aflevering maken over eten in de literatuur.
Ja.
We beginnen met de Bijbel, de appel.
Matzes.
Ja.
Melk en honing.
Mama. Ja.
En dan de goorste scènes en de lekkerste scènes en zo, zoiets.
Oh, dat vind ik een leuk idee.
Ja, toch?
Oké, jongens, terug naar Bevrijdingsdag, Liberation Day. Wat ik heel leuk vond, ook als je interviews met George Saunders leest, hij heeft bij een aantal verhalen ook gewoon gepoogd om even dicht bij de bondigheid van Tsjechov te komen. Hè? Ik weet niet of dat een verhaal was dat jullie trof, maar op een zeker moment heb je het ene laatste of het laatste verhaal, Het Huis?
Ja, het laatste verhaal.
Vond ik het mooiste verhaal.
Ja? Ja, ja, ja.
Of nou, misschien niet het mooiste, maar ik vond het wel een uitzonderlijk verhaal.
En waar zat het hem in?
Nou, gek genoeg niet dat dat voor mij doorslaggevend is, maar kom je weer een beetje terug bij wat ook in 10th of December sommige gaat heel erg om loshalen. Het gaat om iemand die een huis wil kopen, een heel mooi oud historisch huis. En die gaat dan langs bij die man die het verkoopt en heeft hij dan een leuk gesprekje mee. En dan de verkoper gaat dan zeggen, ja, misschien mag ik nog wel eens langskomen. En zegt, ja, tuurlijk. En zegt, ja, misschien mag ik wel een keer een paar dagen bij logeren. En dan reageert hij heel
te lang.
Ja, is het net te lang om te zeggen, oké. Okay. En volgens krijgt hij bericht van, ik wil het niet meer verkopen. Oh. En dan langzaam, ik vertel het verhaal nu een beetje na, vergaat het huis van die man, die is oud en die kan het onderhoud niet meer betalen. Dus een deel van het huis stort in en er is lekkage.
En degene die het wilde kopen blijft steeds meer geld bieden. Op een gegeven moment de drie dubbelen van, verkoop mij dat huis.
En dan uiteindelijk is de man die het zo graag wil hebben, legt zich neer. Nou, ik zal niet vertellen hoe, maar eigenlijk bij de onmogelijkheid van wat hij wil. Ja. En voor mij is dat weer zo heel erg zo'n teken van, je kan nooit iets echt, zo'n verhaal voor hem wat een soort van moraal lijkt te hebben van, je kan nooit iets echt bezitten en alles is vergankelijk. En dat huis wat ooit zo begeerd is, stort aan alle kanten in. Dus eigenlijk begeert hij meer een droom dan dat hij echt een echt bestaand iets wil.
Nou, en dat niet alleen. Hij beweent ook de tijd. Want hij besefte ook dat in dat verlangen heel veel tijd aan het verglijden is. Weet je, het is niet alleen, want dan zou het een banaal verhaal zijn dat het meer om het verlangen gaat dan het daadwerkelijk krijgen. Het gaat ook om hoe je leven uitgehold kan worden als je alleen maar met je hoofd bij dat andere bent. Ja. En hoeveel tijd je verliest die je aan iets anders had kunnen besteden.
Ja.
Dat vond ik ook een heel mooi verhaal. Ik vond ook, het heet in het Nederlands de mus Sparrow. Dat begint met het beschrijven van een vrouw die zo gewoon is, die alleen maar de voorspelbare dingen zegt. Zo van, het regent buiten. Goh ja, inderdaad, het regent pijpenstelen. Die echt altijd een bevestiging, die gewoon leeft om de gespreksgenoot te bevestigen in iets oordeel. Omdat ze dan weet, die persoon dat prettig vindt. En dan heeft ze doet werk waar ze niet echt heel een soort van plusmagazijn. Ze blinkt er niet echt in uit.
Wat ik zou gezegd van, je zou verwachten dat deze nietsige vrouw op zijn minst goed in haar werk zou zijn. Maar zelfs
dus ook
niet.
En op een gegeven moment denk je eerst van, hey, hij heeft deze vrouw geschapen om te kakken te zetten. En dan begint hij de compassie mee te krijgen. En de andere personages ook. En af en toe zit er zo'n twist in dat je, kijk, in de betere verhalen zijn personages natuurlijk niet zwart of niet wit, weet je wel. Maar in dit geval heb je ook telkens een perspectiefwisseling op de compassie die je als lezer krijgt en de aversie die je als lezer krijgt voor de personages. Het is echt heel knap gedaan.
Dat is in de wijvorm geschreven, hè? Dus het is echt zo geschreven uit, zeg maar, door collega's die gewoon meedenkt van, wat is deze vrouw nou?
Ja.
Dat vond ik gek genoeg ook een mooi verhaal. Maar voor mij is het dus, ik geloof dat ik iets kritischer over het boek ben. Of tenminste, ik vind het boek heel slim in elkaar zitten. Maar het is voor mij wel veelzeggend dat de verhalen die ik van hem het mooist vind in dit boek en ook in 10th of December, eigenlijk die verhalen zijn waarin hij niet zo'n hele fantasiewereld opzet.
Ja?
Waarin ik niet eerst een puzzel hoef te leggen. Want ik vind die puzzels zijn soms zo slim dat het bijna een soort showing off is. Alsof je eerst al laat zien van, hey, kijk eens wat ik allemaal bedacht heb. Voordat je bij het verhaal kan komen.
En dit is geen jaloezie de métier?
Nee. Ja, waarom zou het? Ik bedoel, ik ben niet, ik ben niet met dezelfde dingen bezig als hij. Dus ik bedoel, ja, waarom zou het jaloezie zijn?
Maar jij ziet het meer als gekunsteld dan als.
Nou ja, gekunsteld is ook niet het juiste woord. Gekunsteld is ook niet het juiste woord. Want het is wel gewoon heel goed gedaan.
Ja.
Het is alleen, als je kijkt waar die verhalen voor mij over gaan, de menselijkheid, is het bijna dat ik denk van, is dit nou nodig?
Ja, hij vliegt een beetje uit de bocht met al die
puzzelgehalte irriteert me soms een beetje. Dat je echt dan eerst, zeker bij het openingsverhaal, dat je eerst gewoon 20 bladzijden bezig bent te snappen waar het nou over gaat.
Maar dan is het wel fucking rewarding. En ik vind dat het zeker in de absurde tijden waarin wij leven, zeker in de absurde tijden waarin Amerika zich momenteel bevindt, ik vind dat het echt, it really, for me it adds up.
Nou, het punt is natuurlijk, dat geldt voor Amerika heel lang. Philip Roth zei dat in de jaren 70 al over Nixon. Dat hij zei van, je kan geen satire meer schrijven over Amerika. Want Amerika is zo bizar geworden. Als je over Trump wil schrijven, ja, je kan geen parodie maken. Want die man is al een parodie. Dus ik snap wel dat als hij die politieke thema's die in die verhalen zitten en die scheidslijnen die tussen arm en rijk en links en rechts en noem maar op in Amerika lopen, dan is het wel legitiem dat je zo'n soort verhaalmechanisme erin werkt. Dus het is voor mij, het is gewoon niet een verwijt dat hij iets doet dat voor mij niet klopt. Het is alleen dat het bij mij niet werkt. En dat ligt net zozeer aan mij dan dat het aan hem zou kunnen liggen.
Wat zou je het voor cijfer geven?
Wat bij mij het ook een beetje wakker maakte, is dat ik heb gewoon zo'n hekel aan Amerika gekregen. Gewoon sinds Trump, dat ik echt denk dat land is gewoon,
Dus je hebt geen zin meer om erover te lezen.
Ja, het gekke is dat ik dat een beetje merkte inderdaad.
Ja, ik kan dus me voorstellen hoor.
Ja, ik bedoel, dit is zo'n argument dat ik ook wel vaker. Je zou willen dat iedereen met zoveel intensiteit en zoveel vrijheid en speelsheid en vindingrijkheid een boek zou schrijven, zou literatuur geweldig zijn.
Ik dacht wel echt alleen een Amerikaan kan dit.
Maar, voor mij is het dus, ja, ik geef het gewoon een 7. Maar dat is er niet, of ik zou het nog minder, of nou, laten we een 7 geven. Maar dat is dus puur omdat het mij niet. Het is niet dat het een tekort van hem is. Het is eerder dat het gewoon bij mij niet nagalmt.
Ik denk dat we nog niet helemaal genoeg aandacht hebben besteed aan het feit dat het echt eindeloos grappig is. Hij heeft gewoon een heel erg
veel humor.
Ik heb echt hard opgelachen.
Ik heb echt heel veel smiles. Maar ik heb ook om een aantal verhalen moeten huilen. The Love Letter bijvoorbeeld. Ja? Extreem ontroerend. The House.
Echt mierzoet. Ja.
Nee, ik ging daar goed op hoor. En ik vond ook...
Ik vond Sparrow vind ik heel ontroerend.
Ja, ook. Ja. Ook. Maar ook dat verhaal over die oude dronken man. Die wordt gebrainwashed om inderdaad bij demonstraties te worden ingehuurd en zo. Die opeens zijn hele jeugd aan het herbeleven is. Omdat zijn geheugen het blijkbaar wel doet. Ik vond dat heel goed gedaan. Wat zou jij het geven, Charlotte? En waarom?
Ik was gewoon diep onder indruk van hoe vlot en talig en grappig en creatief het allemaal was. Ik dacht van wat een energie heeft deze man. En ook steeds weer... dat het verhaal op een bepaalde manier begint en dan weer helemaal anders eindigt.
Ja. En ja, sorry, dat is dan wel nog iets wat ik erbij moet zeggen. Dat elke stem is echt een stem.
Heel
echt,
erg.
Van al die verhalen zijn heel uniek van elkaar.
Precies. Ja. En het vocabulaire van al die verschillende personages wijkt volledig van elkaar af. En je kent ze allemaal of zo. Ook al heb je maar korte tijd om ze te leren kennen. Dus ik was echt zo onder indruk. Ga ik zeker nu 10 december lezen ook nog. Het enige wat voor mij dus... een punt aftrek oplevert is dat hele expliciet wat op mij overkwam was een hele expliciete verwijzing naar Trump, vooral in de love letter, dat ik echt dacht, ja god, je hoeft echt geen kleur te bekennen aan ons, de kans dat George Sanders pro-Trump is vrij klein.
Maar het gaat niet om de referentie, maar om hoe je als Amerikaan het hebt kunnen laten gebeuren, toch?
Ja, maar dat vind ik dus, omdat die brief zo'n dat ook echt als kreet heeft van, oh jee, we hebben het allemaal laten gebeuren. Hoe heeft dat kunnen gebeuren? Ik denk van ja, dat voelt als een alsof hij om vergiffenis vraagt. En dan, ja, dat is natuurlijk, die opa doet dat. Maar dit was nog het meest het personage waarvan ik dacht, dit is George Sanders. En wil over hoe hij
zich... En dan vind ik het heel aanstellerig dat hij het doet, want hij heeft natuurlijk geen Trump gestemd.
Nee.
Dus dan ben je het ook nog zo...
Precies.
De nuances dan in dit verhaal, want het gaat ook over, ja, het kwam ons ook wel goed uit om ons niet heel erg tegen deze gasten te verzetten.
Dat is toch allemaal gesneden koek of zo. Het is gewoon niet voor mij een intelligente opmerking over Trump-era.
Maar goed, dit is nu dat ene verhaal.
Ja, dat is dat ene verhaal, maar dat was voor mij echt een doorn in het oog. Maar de rest van de bundel vond ik namelijk echt fantastisch. Ik geef het dus ook een 9.
Ook.
Zoals altijd.
Goed. De bezwaren die jullie hebben, heb ik totaal niet. Ik vond het qua humor, qua ontroerendheid, qua menselijkheid, qua fantasieheid, qua diversiteit, qua rijkwijde. Ik vond het idioot indrukwekkend. De vertaling, het is zo rijk van taal, ook in de vertaling. Dus ik dacht dat Middelmars het zou zijn, maar dit is mijn eerste team bij Boeken FM.
Hey! Ja,
maar wat lekker voor je dat je... Want de 10th of December heb je niet gelezen.
Nee, dat ga ik dus nu lezen.
Ja, dat kan je nu lezen.
Heerlijk, ja, heerlijk.
Die vond ik beter, dus moet je nagaan.
Joost, oh my god. Wow. En dan komen we uit op een gemiddelde van ongeveer een 8,8.
En jij bent de volgende keer niet bij dat we opnemen.
Nee, ik ga een college geven.
Waar?
Of ver weg?
Ja, Indonesië.
Zal ik fietsen wel?
Ja, even fietsen, ja. Dus ik zit aan de Universiteit van Jakarta. Ja,
vervelend dus,
of
voor
de
je,
pok he? Om ja, arme
niet
ik?
Bij ons kan zijn. Ja.
Nee, ik zal jullie vanaf het strand waar ik mijn huiswerk, waar ik het huiswerk nakijk met een mojito.
Heel hard huilen dat je niet bij ons
bent. Je bent dan wel weer terug voor de kerstaflevering, hè?
Zeker
weten. Oké, ga jij dan van ons koken met kerst? Nice.
Ja, jongens. Door,
jongens.
Nee, want hadden we dat de luisteraars al verteld? Dat we dit jaar weer een dubbele kerstaflevering...
Ja, twee kerstafleveringen.
Dus daar kunnen jullie
ook... Er komt eerst nog een gewone decemberaflevering.
Ja, Joost en ik dan maar weer us voor de verandering.
Heel fijn.
En Merel.
En ons Merel.
Ik ben
ons
er ook bij.
Ons aller Merel.
Jongens, heel erg bedankt dat jullie hier met mij weer waren vanmiddag. En ook bedankt aan jou, luisteraar. We zien jullie over 2 weken weer terug. Tot dan.
Tot dan, doei!